Hey, wat leuk dat je luistert naar Met Grenzeloze Ambitie. Even een quick note. Van deze aflevering kun je ook de video bekijken. Die vind je op het YouTube-kanaal Young Media Studios. Maar als je liever luistert, dan ben je hier aan het goede adres. Veel plezier!
Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering Met Grenzeloze Ambitie. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast in ons midden, Nancy Podion. Van harte welkom. Je bent oprichter en eigenaar van Branded You, Instituut voor Vrouwelijk Leiderschap. En met jouw Branded You help jij per jaar honderden vrouwen aan persoonlijke groei, aan hun persoonlijke branding en ook aan hun versnelling in hun carrière. Van harte welkom.
Ja, dankjewel. Dat heb je heel mooi gedaan. Dus ik denk dat ik je voortaan ga opnemen en dit eerst uitstuur naar iedereen die zegt, wat is Branded You?
Nou, goed dus begin.
Je moet niet kennen. Leuk. Dankjewel voor die mooie intro.
Nou, heel goed. Leuk dat je er bent. Bijzonder om vandaag met jou in gesprek te gaan.
Ja, dankjewel.
We zitten hier ongeveer in de zee, hè, in de Noordzee.
Ja, wat een uitzicht, hè? En lekker weer ook buiten.
Jij bent ondernemer. Je hebt het, als je eens even jouw achtergrond bekijkt, je hebt ongelooflijk veel wat je op dit moment aan het doen bent. Is dan de zee en het strand ook een plek waar jij wel eens komt om bijvoorbeeld even je hoofd leeg te maken?
Als ik op Curaçao ben, wel.
Ja?
Dan voel ik me heerlijk op het strand. Ik kom niet zo veel hier in Nederland. Ik heb altijd het idee dat het water veel te koud is. Ja. Nee, dus niet echt.
Nee.
Maar ik zou misschien wel meer moeten doen.
Zijn er plekken of dingen die je doet als je zegt, ik moet even ontspannen?
Ik vind het wel leuk om door Vondelpark te lopen in Amsterdam. Dat doe ik minstens 1 keer per week.
Oh, ja. Even het hoofd leeg maken.
Ja, even hoofd leeg maken. Ja, sowieso wandelen is gewoon goed. Ik merk dat dat mij wel echt tot rust brengt. Gewoon 1 keer in de zoveel tijd eruit. En weet je, dat je niet de hele dag achter zo'n laptop zit, maar even. Toen ik in Londen woonde, deed ik dat heel vaak. Gewoon een rondje Kensington Gardens, een rondje Hyde Park, dat.
Hoe
dat
doe je
vond
dat
ook
nu?
Leuk.
Plan jij dingen in je agenda om juist even die rust te pakken?
Ja, ik moet het wel. Ja, ik heb echt alles ingepland. Klinkt heel neurotisch, maar.
Van begin tot einde van de dag, jouw dag zit helemaal vol.
Nou ja, ik zorg ervoor dat niet alle dagen helemaal vol zitten. Want dan vind ik het zelf niet meer leuk.
Nee.
Dan ben ik een beetje ook gestrest. Maar ik probeer wel veel dingen in te plannen. Want dan weet je ook dat je het echt gaat doen.
Ja.
Ja.
En dan weet je ook dat je hebt de discipline om het ook gaan dan ook.
Absoluut, ja. Ik wilde het niet zeggen, maar ik zit stiekem nu al een aantal weken in een wandelclubje.
Ah, kijk.
En dan denk je, dat klinkt heel oudbollig. Ja. Maar ik heb gewoon een paar jongere nichtjes en die zeiden van, nou, wij wandelen veel door het Slotenpark en dat soort dingen. En toen dacht ik, ik will join you. Dus ik doe af en toe met hun mee. Als zij weer een rondje in Amsterdam doen, ergens in een park.
Ja. Heerlijk.
Leuk.
Heel leuk. En we gaan het vandaag met jou hebben natuurlijk over jouw missie. Vrouwelijk leiderschap verder brengen. Je hebt een hele prachtige.
Nou, mijn missie is eigenlijk, mag ik je onderbreken?
Ja, graag.
Meer gelijkwaardigheid aan de top.
Meer gelijkwaardigheid aan de top.
Ja, en dat betekent dus een van die doelen is meer vrouwen aan de top.
Ja.
Maar met gelijkwaardigheid bedoel ik ook inclusiviteit. Dus ook meer mensen van kleur en mensen misschien met een beperking, whatever. Dat het gewoon een diversere club is aan de top. Dat is mijn missie. En ik focus me eerst op vrouwen.
Ja, we gaan vandaag wel hebben over hoe je dat doet en waarom je dat doet. Want is het brood nodig op dit moment in Nederland? Als je
enorm
kijkt,
ja.
Hoe staan we ervoor als je ze even moet schetsen?
Niet zo goed.
Nee,
nee, we staan op nummer 28.
In Europa?
In de wereld.
In de wereld.
In de wereld. Kan je dat geloven?
Als het gaat om?
Als het gaat om gender equality. En al 3 jaar achter elkaar, dus we komen geen stap vooruit.
Nee.
En ik heb een paar jaar geleden een campagne samen met Women Inc. and the Family gedaan. Het heette Mijn Naam is Peter. We riepen vrouwen op om hun naam te veranderen in Peter een week lang. Omdat er toen op dat moment bij beursgenoteerde bedrijven meer CEO's waren die Peter heten dan vrouwelijke CEO's. Dus er waren 5 Peters en 4 vrouwen die CEO waren.
Het heeft een mooie aandacht gehad, hè, deze campagne.
Klopt. Maar als je bedenkt dat wij op 28 staan, Duitsland op 7, België op 12. Ja, dat kan gewoon niet. Hoe kan het dat? Ja, Frankrijk, de UK, allemaal hoger. En natuurlijk weten we het van de Scandinavische landen en IJsland. Maar zelfs, weet je, in IJsland zijn ze nog steeds jaarlijks campagne aan het doen om meer gelijkwaardigheid te creëren. In het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid. En in Nederland denken we dat het vanzelf gaat. Maar dat gebeurt dus niet vanzelf. Ik denk dat verandering niet vanzelf gaat.
Nee.
Je kan ook niet vanzelf afvallen bijvoorbeeld.
Nee.
Je moet echt een plan hebben en doelen en gewoon je daaraan houden. En wat ik merk bij heel veel bedrijven is dat ze denken dat ze één ding kunnen doen. één jaar en dat het dan opgelost is. Ja, we hebben het al gedaan, we hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt, hoor ik dan. En dan geven ze het op. Nou, dat denk ik, dat zouden we ook niet met duurzaamheid doen. Hè? Nee. Ik bedoel, je kan niet één keer een testje doen of één keer iets proberen en dan zeggen, nou ja, het heeft niet gewerkt. Misschien moeten we ook, dat hoor ik ook wel eens, dat ze dan in plaats van 30% zeggen van, nou, misschien moeten we naar 20% vrouwen. Dan denk ik, huh?
En wat zit daaronder, denk je? Dat dat eigenlijk
angst.
Zo lang... Angst, toch? Ja,
ja, en ook gewoon onbewust ook gewoon denken dat er geen probleem is. Terwijl ik sprak van de week met een advocatenkantoor en die zeiden, ja, je ziet gewoon, in Nederland hebben we al 23 jaar dat er meer vrouwen afstuderen dan mannen. In heel veel tijdens heel veel studies of bij heel veel studies. En die vrouw vertelde mij van het advocatenkantoor dat ze nu veel meer cv's ziet van vrouwen die allemaal 9's hebben en mannen die allemaal 6's hebben. En ik denk, ja, waarom zouden we in zo'n talentenpool? En iemand vertelde me, ik geloof dat het Marion van Happen van Headfirst was die het had over hoe zij onderzoek hebben gedaan en dat AI ook veel vaker vrouwen uitkiest.
Ja, ja.
Omdat die gewoon veel hoger opgeleid zijn en ook gewoon de juiste ervaring hebben. Maar dat we door vooroordelen en unconscious bias, onbewuste vooroordelen, heel vaak toch gaan voor wat we al kennen. Kijk naar hoe wij nu Dick Schoof ook weer als... Ja, ik vind het toch
je
apart.
Je hebt het net gekomen meteen, heb je dat proces...
Ik dacht echt, oh my god, hoe kan dit?
Gemiste kans, of niet?
Heel enorm gemiste kans, ja. Ja, ja. Niks ten nadele van hem. Maar ik denk dat als we altijd in hetzelfde pool blijven zoeken, dan zullen we ook hetzelfde blijven vinden. En als je niet bewust bent van wat je eigenlijk mist en hoeveel vooruitgang het kan creëren. Want ja, als je meer mensen weet te bereiken, omdat je gewoon een team hebt van mensen die die groepen, doelgroepen snappen, die weten wat er speelt, die jou veel meer kunnen informeren over, ja, de kansen die je ook als bedrijf laat liggen als het gaat om innovatie. Ja, en ik vind het gewoon bizar dat je 50% van de wereldbevolking dan negeert.
Ja. Is het zo dat bedrijven openstaan voor jou, voor hetgeen je inbrengt? Is er echte interesse, intrinsieke motivatie om dit verder te brengen?
Of nog niet. Nog niet voldoende.
Nee.
En bij de vrouwen wel. Dus ik merk dat ik heel vaak ook binnenkom. Of ja, het maakt echt niet uit of het bij de een is het een HR-afdeling, bij de ander is het een DE&I-afdeling, bij de ander is het een marketingmanager, een vrouw of whatever. Nog veel te weinig mannen. Ja. Vandaar ook mijn oproep.
Die heb ik gelezen in het FD. Ook, hè? Daar gaan we het zeker uit wat over hebben. En jij bent nu, sinds 2014 heb jij Branded You opgestart. Je bent nu zelf eigenlijk ook een rolmodel geworden.
Ja.
Vind je het goed om heel even terug te gaan naar jouw jeugd? Ook van waar je vandaan komt, hoe je eigenlijk gekomen bent tot, nou ja, tot jouw missie, tot jouw passie en ook het zijn van een rolmodel. Je bent opgegroeid in Amsterdam. Hè?
Ja. Eigenlijk tot mijn 10e in Rotterdam.
Eerst in Rotterdam?
Ja,
okay.
In Charloes. Rotterdam-Zuid.
Rotterdam-Zuid en daarna naar Amsterdam.
Ja, mijn ouders gingen scheiden en mijn moeder die verhuisde naar Amsterdam om dicht bij haar moeder te zijn. Je weet hoe dat gaat met oppassen en zo. En we kwamen op dat moment, dit was in de jaren 80. Hè? We hebben het over 1983. En op dat moment kon je heel makkelijk in de Bijlmer een huis vinden. Niemand wilde in de Bijlmer wonen. Het was natuurlijk heel gevaarlijk. En tenminste niet super gevaarlijk. Maar er was best wel wat criminaliteit. En heel veel drugs en dat soort dingen. Dus wij kwamen in de Bijlmer terecht. En in de Bijlmer ben je wel echt... nog steeds zijn ze zo'n enorme community.
Ja.
Van mensen die elkaar helpen, die op elkaar passen. Wat ik me ervan kan herinneren is dat we altijd eten hadden. Omdat echt, dan was het de Hindoestaanse buurvrouw naast je of de Chinese buurvrouw daarnaast die eten kwam brengen.
Een warm bad.
Ja, enorm warm bad. En er wordt goed op je gelet. Hè? Ja. En ze weten heus wel, oh ja, bent nichtje van. En
dus je woonde samen met je moeder.
Ja, en met twee broertjes.
En twee broertjes in Amsterdam in de Bijlmer.
Ja.
En wat voor meisje was Nancy?
Heel ambitieus.
Ambitieus?
Ja. Ik ging naar school. Ik heb één jaar dus nog de lagere school gedaan. En ik was een vroege leerling. Dus ik mocht op mijn 11e naar dat ateneum. Mijn advies was HAVO. Ondanks dat ik had de CITO-toets gedaan. En die was tussen de HAVO en het VWO in. Maar dicht bij VWO dan HAVO. En de leraar zei tegen moeder, ze moet naar de HAVO. En moeder had echt zoiets van, dat gaat ze helemaal niet. Dus die heeft me toen op een school geplaatst waar er alleen maar HAVO en VWO was. En toen zei ze, nou, nu ga jij maar gewoon je best doen om naar het ateneum te gaan. En dat is gelukt. Ja.
Dus je hebt het ateneum in Amsterdam gedaan.
Ja, een witte school was dat.
Een witte school, ja. Hoe was dat? Hoe vond je dat?
Ja, weet je, ik had echt... Ja, Ik was het niet gewend, want ik had natuurlijk net die in Rotterdam-Zuid waren er ook veel meer Turkse en mensen van de Marokkaanse afkomst. En in de Bijlmer was het veel meer mensen van Suriname of de Antillen. En op die school was ik wel in mijn klas destijds de enige persoon van kleur. En toen kwam er nog een Hindoestaans en Turks meisje bij. Maar het was niet super gemengd.
Nee.
En hoe dat was, het was heel intimiderend. Ik kan het heel goed herinneren dat ik op school zat met kids uit Diemen. En één meisje die constant ging ze me verbeteren. Ik had nog een beetje een accent, een Rotterdams accent. En dit is ook denk ik, ik besloot op dat moment ook, ik ga ABN praten. Want dan kan niemand mij soort van pesten. En ja, je grammatica is niet goed genoeg. En dat soort dingen.
Best wel pittig.
Ja, het was best wel pittig.
Ja,
ja. Ja.
En je zei, het was ambitieus. Je had ook een enorme jonge voorliefde al voor muziek.
Absoluut. Ja, muziek was echt alles. Dus ik was altijd al betrokken op school met zingen en met toneelstuk. Ik heb de moeder van Iphigenia gespeeld, weet je, dat soort dingen allemaal. En allemaal dansjes altijd. Mijn beste vriendin destijds was Vrouwtje de Bot. Wij deden altijd dansjes samen op school op Janet Jackson en Michael Jackson. Dat vonden we fantastisch. Ik kan me herinneren dat we samen nog in 1987 of 88 naar Michael Jackson zijn geweest in Feyenoord Stadion. Ja, muziek was alles. Ja. Ja, op een gegeven moment werd ik ook DJ bij de Salto. Ging soort van helpen met het produceren van programma's. Ja, ik was altijd wel met muziek bezig.
En welke mensen, als je terugkijkt naar je jeugd, zijn er een aantal mensen geweest waarvan je zegt, die zijn echt voor mij, ook eigenlijk in mijn werk nu misschien, als je die weg terugkijkt, echt belangrijk geweest. Die hebben mij op een bepaald pad gezet of heb ik heel veel van geleerd?
Ja, absoluut. Ik denk mijn belangrijkste rolmodel op dat moment was mijn moeder.
Ja.
Omdat zij, toen ze van mijn vader ging scheiden, had ze niet eens een MAVO. Dus ze heeft echt een moeder MAVO gedaan. En toen ik naar het VWO ging, toen zei ze, weet je, ik wil niet dat jij je later gaat schamen voor mij. Toen is ze ook uiteindelijk de MBO gaan doen en daarna de HBO. En echt, ze was gewoon een huisvrouw die zichzelf verder heeft ontwikkeld. En dat vond ik wel heel fijn, weet je, dat je gewoon iemand hebt die ook ambitie heeft en die er ook voor zorgt dat ze je laat zien dat je niet stil hoeft te staan in je leven, dat je altijd kan blijven ontwikkelen. Ze was ook heel spiritueel en las ook allemaal boeken van mensen zoals Louise Hay en Dr. Joseph Murphy van je kunt je leven helen. Dus het was ook altijd van de kracht zit in je, weet je. Dat soort speeches kreeg ik als 14-jarig meisje. Je moet het visualiseren en manifesteren, wat nu allemaal hartstikke hip is. Ja, hoorde ik toen al op mijn 13e en 14e. Dat ik echt dacht, waar heeft die vrouw het over? Maar ja, het blijft toch hangen.
Ja,
ja, het blijft toch hangen.
Zij was een rolmodel eigenlijk. Ze heeft eigenlijk voorgeleefd wat jij nu zelf misschien in een andere vorm, maar ook doet.
Ja. En als je het hebt over school of over media, ik denk, ja, in die tijd kwam behoorlijk, weet je, we kwamen allemaal thuis en we keken naar Oprah Winfrey, weet je. Ik vond het zo fantastisch om haar op de buis te zien. Ik heb ook daar heel veel van geleerd over, weet je, dat je gewoon moet doen wat je echt ook fijn vindt. Haar verhaal van dat ze begon als journalist, maar dat ze dat niet kon, omdat ze elke keer uitbarst in huilen. Ja. Moest ze mensen interviewen en dan lukte het haar niet, omdat ze dan met die mensen ging meeleven als journalist. Ja, dus ze was echt gemaakt als voor talkshow host. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, waar ben ik dan voor gemaakt?
Dat was een vraag die zij triggerde bij jou.
Ja, die triggerde enorm bij mij. Dat ik dacht, ik wil niet iets gaan doen waar ik later spijt van ga hebben of zo. Weet je, ik wil wel iets. Je gaat toch een heel groot gedeelte van je leven werken.
Ja.
Dan moet het meteen ook echt leuk zijn. Dat wist ik.
Het is wel bijzonder, want je hebt je atelier mooi gehaald. Je zit met een aantal kinderen uit Diemen op school die waarschijnlijk misschien iets meer het geëikte paadje zouden moeten lopen vanuit huis uit. Maar jij had op 14e, 15e, 16e al voor jezelf de vraag, ik wil dingen gaan doen die, nou ja, dicht bij mezelf liggen, geïnspireerd door Oprah.
Ja, ik wist iets met muziek, ik wist alleen niet wat.
Ja, dus muziek was voor jou al wel van, daar ga ik in door.
Ja, absoluut. Ik wist alleen niet hoe.
Nee.
Ja.
En hoe is dat gegaan? Want
ik ben gaan studeren en ik heb gewoon een business, een EBA gehaald. Nog geen MBA, European Business Administration.
In Amsterdam?
In Engeland, in de UK. En toen ik terugkwam, heb ik eigenlijk gedaan wat iedereen deed. Ik ben gewoon gaan solliciteren en ik kwam bij ING terecht als management trainee. Maar na 3 maanden zei de HR-directeur al van, nou, mevrouw Polion, u wordt geen bankier. En toen dacht ik, je hebt gelijk.
Had je toen op dat moment het idee van, ik moet toch iets doen wat dan, wat geacht wordt als een goede stap, hè? Management traineeship.
Je hebt heel veel druk op je.
Dat voelde jij wel.
Natuurlijk iedereen. Ik bedoel, iedereen is bezig met een goede baan krijgen na je studie.
Ja.
En dat had ik niet meteen. Nee. En het heeft bij mij echt wel 2 jaar geduurd. Dus ik heb 3 maanden toen als management trainee bij ING Barings gezeten in Amsterdam Zuidoost. Toen ben ik 6 maanden voor het managementteam van de Rolling Stones gaan werken. Oh. Het enige wat ik deed 6 maanden lang was hun checks invoeren, de bedragen in Excel. Hoppa, weer 300.000 voor I can't get no satisfaction.
En wist ongeveer wat voor bedragen er zo over de tafel gingen?
Ja. Ja, voor royalties. Hè?
Zo, ja.
Maar na 6 maanden, het was best wel snel eigenlijk. Na 4 maanden zat ik bij een diner. Prins Rupert of Lowenstein was hun manager destijds. Hij had een diner georganiseerd, een soort van nieuwjaarsdiner. En ik mocht zitten naast de directeur van Virgin Music.
Sure.
En Dick Stock. Dat was Dick Stock. En die vertelde me allemaal over wat hij deed. Toen dacht ik, dat lijkt me leuk. Zei ik, heb jij geen baan voor mij? Zei hij, nee. Ik zeg, maar waar kan ik zo'n baan vinden? Zei hij in Hilversum. En toen heb ik me ingeschreven bij alle uitzendbureaus in Hilversum. En de eerste die belde was Manpower. En het eerste sollicitatiegesprek waar ik heen ging was BMG Records. Nou, I went. En zo. Ik heb daar bijna 8 jaar gewerkt uiteindelijk.
Kwam ja. Dus het advies van hem was wel goud
was
in die zin.
Absoluut.
Je moet naar Hilversum. Ja. Is het belang van een goed advies op dat moment?
Ja, ik heb het hem verteld ook daarna. Dus hij wist het wel, ja. Maar dus ik kwam daar binnen bij BMG. Ik weet nog dat ik binnenkwam. En bij de receptie. En Ineke zat daar. En te paffen. Ik moet nog steeds lachen. En ik zag alle goudplaten en platinaplaten van Whitney Houston en Eros Ramazzotti en Helmut Lotti, dat soort mensen allemaal.
Ja.
En ik hoorde muziek uit alle kamers en ik dacht, Paradise. I'm arrived, I'm home. Echt zo.
Fantastisch.
Ja, fantastisch vond ik het. En toen moest ik 2 trappen omhoog naar de administratieafdeling.
Was jouw eerste baan daar op de administratieafdeling?
Nee, want ik heb een sollicitatiegesprek gehad met de administratieafdeling. Ik had eerst met iemand van admin dus. En toen moest ik met iemand van HR. En die HR en admin, ze hadden iets van, ja, ze is goed. Maar ik weet niet of ze hier past bij deze afdeling.
Mm-hmm.
En toen mocht ik met de directeur zitten. En toen zei hij, nou, ik denk dat ik ergens anders plaats. Dus die heeft me toen bij marketing geplaatst. Dus ik ben hem altijd dankbaar.
Zo.
Ja.
En dat is eigenlijk het begin van een fase waarin je met grote sterren op de wereld, denk ik, gewerkt hebt.
Ja.
Britney Spears, noem het allemaal maar op. Wie was het meest bijzonder om mee te werken?
Ik denk dan wel K3.
Oh ja?
Klinkt heel raar om dat te zeggen, maar ze hebben mijn carrière gedefinieerd, gevormd. Want ik wilde helemaal niet aan K3 werken. Oorspronkelijk K3. En dit is voordat alle rechten verkocht zijn aan Studio 100.
Ja.
We hadden toen nog de DVD en de CD-rechten. Dus de muziekrechten. En dat was wel bijzonder, omdat dat totaal anders was. We kregen ze niet op de radio. TMF ging geen videoclip van ze draaien. Hitkrant of Breakout of dat soort magazines zouden er niks mee doen. Dus je moest op een andere manier nadenken over hoe bereik ik nou die 2 tot 10-jarige jonge meiden. En dus dat was echt marketing.
En is daar ook een stuk van die personal branding? Hè? Nog even los van de persoonlijke groei. Want dat zijn natuurlijk misschien wel 2 verschillende dingen. Maar die personal branding, is dat daar ook
ontstaan?
Ontstaan? Heb je daar heel erg in kunnen ontwikkelen?
Nee, ik denk dat dat pas veel later is. Ik denk wel, ik bedoel, mijn trainingen zijn gebaseerd op alle artiesten waar ik mee heb gewerkt. En bij K3 is ook een stap, een les, namelijk consistency matters. Dus dat je echt wel moet nadenken over welke boodschap je consequent uitstraalt naar de buitenwereld. Mm-hmm. En dat heeft K3 constant hetzelfde gedaan. Je hebt nooit die meiden, terwijl ze echt wel rookten, met sigaretten in hun handen gezien. Je hebt ze nooit boos op een foto gezien. Er was wel altijd, we hebben de eerste 3 albums, ze waren precies hetzelfde. Dus het was voor die doelgroep heel herkenbaar.
Ja.
En als ik consistent hetzelfde uitstraal, dan kan je mij makkelijker herkennen.
Ja.
En dat is wel iets wat ik van hun geleerd heb over personal branding. Van ja, probeer niet de mensen aan wie je iets probeert te verkopen of iets duidelijk wil maken, elke keer wat anders te vertellen. Want ons brein is.
Zie je dat veel gebeuren? Dat mensen toch daarin de ene keer dit zeggen, de andere keer dat. Of daar onrustig in zijn. Maar dus de kracht eigenlijk van die ene misschien die boodschap. Of dit, hier ben ik uniek om. En dat ook te blijven herhalen.
Precies. Of ik hoor wel eens mensen zeggen, oh ja, ik heb nu al die persfoto vaak gebruikt. Zeg ik, gebruik hem nog maar even 100 jaar. Want dan gaan mensen je pas echt herkennen. Dan klikt het in ons brein. Vooral nu met zoveel noise op internet. En weet je, afleiding en prikkels. En dan weer een DM via LinkedIn. En dan weer een appje. En dan weer een mail. Je wordt helemaal gek. Dus dan is het belangrijk om voor jouw brein het makkelijk te maken dat je het herkent.
Ja.
En dat heeft K3 heel goed gedaan.
Ja, ja. Wat als je naar die periode in Hilversum karakteriseert, ontstond daar al iets? Of wat is de verbinding met het leven nu, wat je nu eigenlijk hebt? Of was dat, zijn er twee verschillende...
Ik heb best wel wat dingen geleerd. Ik heb geleerd hoe je binnen een systeem kan opereren en hoe je dan kan worden als jij de enige bent. Of iemand in de minderheid in een bepaald systeem.
Dat heb je daar ervaren ook?
Dat heb ik enorm ervaren.
Ook als negatief, als problematisch?
Ah, ja, absoluut. Ja, het was natuurlijk behoorlijk witte mannenbolwerk. Ja. En dat is het nog steeds. Er is weinig diversiteit. Dus aanpassen. En dat kon ik niet zo goed. Als ik dingen zei, je weet dat als vrouw word je zwaarder beoordeeld dan als man. Als een man iets zegt, dan is hij autoritair. Dan heeft hij, weet je...
leiderschapscapaciteiten. Waar dat gebeurde? Waar het vol? Of dat je
ik werd gewoon heel vaak als agressief. Als, hoe zeg je dat, boos ervaren. Of terwijl ik niks anders deed dan de mannen deden. Maar omdat ik een van de vrouwen was die een leidinggevende functie had, of die in ieder geval zich op had geklommen, werd dat niet altijd... En op dat moment juist door de vrouwen... Ik was wel one of the guys. Maar ik merkte dat juist de vrouwen daar veel meer moeite mee hadden. En met de man had ik ook wel eens ruzie. Maar ja, die konden het veel sneller naast zich leggen. En denken van, whatever.
Ook wel interessante observatie. Dat juist onder de vrouwen eigenlijk. Hè, want later, dat gaan we zo over hebben. Hè, sisterhood is ook een van jouw belangrijke speerpunten.
Absoluut.
Dat was daar niet vanzelfsprekend.
Nee, weet nog dat ik promotie kreeg. En ik ging voor BMG in de UK in Engeland werken, in Londen. Niet één vrouw feliciteerde me. Het heeft me zoveel pijn gedaan. Het heeft echt jarenlang was het bagage voor mij.
Maar is dat een thema? Is dat een patroon wat je ziet? Niet alleen daar, maar dat het eigenlijk vrouwen niet vanzelfsprekend ook elkaar helpen? Of was dat contextgebonden?
Nou, ik denk dat op dat moment... We wisten weinig van het onderwerp. We wisten niet wat microagressies zijn. We wisten, weet je, we hebben zoveel taal nu gekregen. Mm-hmm. Voor wat. Je weet dat iets niet klopt, maar je kan het niet benoemen.
Nee.
En dat weet ik nu. Ik weet nu dat het een microagressie is om tegen een vrouw te zeggen die om 5 uur de kids gaat ophalen, omdat die anders de opvang sluitingstijd mist. Dat als je tegen zo'n vrouw zegt, halve dagen, dat is gewoon een microagressie. Weet je? Als je het kan benoemen, dan kan je ook veel beter uitleggen aan iemand wat die persoon doet met jou. En wat ik deed op dat moment was mezelf de schuld geven. Ik heb heel vaak mezelf in slaap gehaald. Omdat ik gewoon dacht, ik ben echt...
Jij moet je aanpassen.
Ja,
je.
Ik moet me aanpassen. En wat gebeurt er dan? Je gaat alleen maar het probleem bij jezelf zoeken. En als je niet een oplossing hebt, dan en niemand helpt je daarbij. En iedereen zegt, maar jij moet veranderen. Ja, dan word je heel ongelukkig. Dus het is heel tegenstrijdig. Want ik heb zoveel geleerd. Maar het was wel, denk ik, ook wel een van mijn... Als ik nu terugkijk, een van mijn meest ongelukkige carrièreperiodes. Ondanks dat ik het leuk vond om het werk te doen.
Ja.
Ik vond het werk fantastisch. Maar met collega's en zo, dat was vreselijk.
Ja, dat is bijzonder. Want je hebt in één keer hartstikke succesvol geweest. Je bent op een gegeven moment ook als beste Nederlandse muziekmanager uitgekozen. Succes in Londen. Op 28 jaar geleden was je head of international marketing van dit mooie bedrijf. Met wereldsterren gewerkt.
I know.
Maar toch was er ook iets waarvan je dacht van, hey, dit is pittig, dit is tegenwind, dit is zwaar.
En dat heeft echt 10 jaar geduurd voordat ik erachter kwam.
Oh ja, je voelde wel iets. Je merkt dat daar een discrepantie eigenlijk zat tussen succes aan de ene kant en hoe je als mens voelde op dat moment.
Ja, en don't get me wrong, ik zat ook vaak fout. Hè? Dus, maar het is niet alleen maar mijn schuld geweest. Nee. Dus je moet je ontwikkelen. Je hebt nooit de juiste begeleiding gehad. Omdat ik werkte voor een bedrijf en er was maar één doel. En dat was gewoon scoren. Je wil gewoon die hitsingle, je wil die cd's verkopen. En sales, sales, sales. Dus we zijn allemaal heel resultaatgericht. En het was niet dat ze je een warm welkom gaven. Hè? Dus het was niet zo van, hey, we gaan aanstaande vrijdag met z'n allen naar, ik noem maar wat, Lenny Kravitz, ga je mee? Nee, ik moest mezelf uitnodigen. Ja. Dus het is, weet je, dat belonging waar we het nu over hebben in die E&I, dus Diversity, Equity, Inclusion en Belonging. Nou, die B van Belonging, die was daar zeker niet. Het is niet dat je met open armen werd ontvangen. Je moest je eerst maar eens gaan bewijzen.
Ja, een beetje een vijandige omgeving.
Dat is wel, en dat hebben ze niet door. Maar dat is niet dat gebeurt nog steeds bij bedrijven.
En dat zul je nu heel makkelijk herkennen ook. Daar
absoluut.
Waar je nu komt.
Ja, dat je gewoon een bepaalde cultuur herkent. Ja. Van het is een pittige cultuur voor vrouwen om zich in te ontwikkelen. Niet dat we, hoe zeg je dat? Dat we het niet aankunnen. Maar daar moet je wel een bepaald soort type vrouw voor zijn om het te willen.
Ja, Ja, zou je kunnen zeggen dat je op een gegeven moment een mooie carrière in Londen gezeten, Nederlandse muziekmanager geworden, dat er een soort kantelpunt op een gegeven moment in jouw leven is gekomen waarop je besloten hebt, ja, eigenlijk die ladder die ik nu aan het beklimmen ben, hè, die steeds eigenlijk verder omhoog gaat, zou je kunnen zeggen. Die ladder, die ga ik niet verder meer omhoog. Ik ga naar beneden en ik ga op een andere ladder verder klimmen.
Ja, ja, vrouwen. In 2010 werd ik dus inderdaad benoemd tot beste Nederlands muziekmanager. Ik kwam op een lijst terecht van de FIFA 400. Zij gaven een feestje. Ik zal het nooit vergeten. Ik kreeg in mei die award. September was het feestje met die 400 vrouwen. Ik geloof niet dat ze allemaal alle 400 er waren. Maar laten we zeggen, er waren 200. En het was fantastisch.
Ja.
Ik hoorde verhalen. Ik dacht, oh wauw, deze vrouwen zijn zo tof. En ze doen zulke leuke dingen. En dat inspireerde.
Ja,
dat deed. Het prikkelde me. Ik dacht, wow, en dit zijn al die rolmodellen die ik gemist heb. En ik vond het allemaal echt fantastisch. En ik kwam daarna in contact met mensen zoals Willa Stoutenbeek van W Green PR en Marjan Spier. Die was toen bezig met haar allereerste TEDx Amsterdam Women. En daar raakte ik bij betrokken. Nou, echt, ja, dan je voelde jezelf echt gewoon andere dingen doen. Helemaal uit je comfortzone, maar zo spannend en leuk. En ja, heel nieuw allemaal.
En was dat voor
dus
jou?
Ik kwam echt uit de mannenwereld. Uit de mannenwereld. En ik ging echt in een soort van vrouwenwereld terecht. Ja.
In dat warme bad van die andere toppers, zeg maar, vrouwelijke toppers. En
die hebben me allemaal geholpen trouwens. Zo zie je maar weer dat vrouwen van een bepaald niveau elkaar wel willen helpen. Omdat ze snappen wat die struggle is.
En welke adviezen kreeg jij in die periode toen je met die vrouwen ging praten?
Nou, in ieder geval dat ik het kon. Dat ik al heel veel had gedaan. Zij lieten me terugkijken naar mijn carrière. Ik zal het nooit vergeten. Anneloes van Galen, die organiseerde destijds Indie Brands. En dat waren van die sessies voor nieuwe merken die vertelden over hun successen en hun failures in Pakhuis de Zwijger. En ik vertelde haar wel eens verhalen over wat ik had meegemaakt. En van die artiesten zeiden ze, jij moet gewoon een keer een talk komen geven bij ons.
Ja, ja. Oh, zo'n TED Talk.
Ja, een soort van TED Talk. En praten over jouw vader. Toen dacht ik, nou, hoe ga ik dat doen? En dat werden toen, ik heb toen mijn 10 lessen opgeschreven. En daar heb ik nu mijn eerste cursus op gepasseerd. Zo. En ik praat er nog steeds over.
En die heb je uitgesproken in die TED Talk voor het eerst.
Ja, het was niet echt een TED Talk, maar het was een talk van 13 minuten. Ik had 13 minuten op podium. Je hebt echt maar 13 minuten en dan moet je dat doen.
En heb je 10 lessen geformuleerd voor jezelf? En lessen waarover dan? Hoe je
jezelf als een sterk personal brand in de markt kan zetten.
Ja, ja.
Ja, maar ook authentiek.
Ja,
was dat heel belangrijk. Dus precies. De eerste 5 lessen gingen over do the inner work. Dus kijk naar wat jij belangrijk vindt, je kernwaarden. Kijk naar je limiting beliefs, dus je beperkende gedachten. Oh, ik kan het niet. En waarom denk ik dat ik het niet kan? Waar komt dat vandaan? En ook kijk naar je krachten, je strengths in plaats van je weaknesses. Van wat kan ik niet? Ga je focussen op wat is mijn superpower? Wat kan ik wel? En waar wil ik meer van laten zien? Ik bedoel, we hebben nooit aan Johan Cruijff gevraagd of die een goede goalkeeper was.
Nee.
Maar we verwachten dat wel van ons personeel. Een goede manager zorgt dat hij iedereen in de juiste positie zet. En daar moet je ook zelf over nadenken van in welke positie wil ik gezet worden. Nou, dat is de inner work. En dan pas ga je naar buiten toe en aan je visibility werken. Omdat je weet van binnen zit het goed. En dan maakt het niet uit wat iemand dan over je zegt op LinkedIn. Omdat je gewoon weet wat je intenties zijn, wat je missie is, waar je wilt staan, wat je wilt bereiken. En dan kan je dat ook veel beter inpakken. Dan kan je ook zeggen van nou, wil ik bijvoorbeeld een podcast doen? Ja. Of wil ik meningen van anderen delen? Of wil ik, weet je, waar voel ik me het meest comfortabel bij? En waar kan ik het meest in bloeien?
En was dat ook voor jou toen je met die 10 lessen bezig was en die talk gaf? Was dat voor jou ook een start van een beetje een nieuw leven? Of misschien wel je tweede leven, zeg maar?
Mijn tweede leven,
Want je had natuurlijk die mooie carrière.
Ik stond altijd backstage bij artiesten. Ik bedoel, en nu moest ik zelf het podium op. Het was freaking scary. Ja,
was
dat
ook iets wat tegengezet werd? Van, joh, jij kan zelf ook eigenlijk heel goed dat podium op.
Absoluut. En het waren weer de vrouwen die dat tegen me zeiden.
Ja.
En het is wel mooi, want zij geloofden in mij voordat ik in mezelf geloofde.
Ja,
dus
zij zagen het al.
Zij zagen het al. En dit is wat je wel echt nodig hebt, zo'n sisterhood om je heen. Van vrouwen die zeggen, ja, gewoon doen. Kan je. Ja. Gewoon doen.
Ja. En hoe ging dat toen vanaf dat moment dat die wereld eigenlijk voor jou open ging? In de zin van het vrouwelijk leiderschap wat je toen breed om je heen had. Het nadenken over je innerlijke kracht. De branding die daarbij hoort. Welk jaar hebben we het nu over dat dit speelde?
2014, denk ik al. Want toen. Nee, 2014 is Branded You gestart. Wat ja, daarvoor... toen ook al. 2014, 2015. Ja.
Ja, want jij was een paar jaar daarvoor al wel.
Al bezig,
al
ja.
Voor jezelf begonnen. Klopt. Toch? Rond 2011.
Ja, inderdaad, 2011. 21 april 2011. Oh. Mijn broertje is verjaardag, dus daarom weet ik het. 21 april. En toen heb ik mijn KVK gehad, mijn nummer. Ja.
En dat was een bewust moment dat jij zei van ik laat nu een deel van mijn vorige leven achter me. Ja. En ik ga ruimte creëren voor iets nieuws. Of wat was jouw gedachte om voor jezelf
toen
te beginnen?
Toen is Branded Personalities ontstaan. Dus wat we toen deden was heel veel mediapersoonlijkheden of auteurs of whatever helpen met hun personal branding, met hun business. En dat heb ik 3 jaar lang gedaan. En toen kwam Branded You erbij. En heb ik nog een paar jaar tot ongeveer 2017 Branded Personalities gedaan. En Branded Personalities is nu zeg maar het overkoepelend bedrijf. En daar valt Branded You als een business unit onder.
Ja, ja. Ja. En was het spannend voor jou om voor jezelf te beginnen?
Absoluut.
Ja.
Maar aan de ene kant ook weer niet. Want ik had 5 jaar lang als directeur, general manager... een muziekbedrijf geleid. Dus ik wist wel wat ik moest doen. Ik wist hoe ik moest forecasten. Ik wist, weet je, al die afdelingen bij elkaar. En ja, ik had een soort van al een bedrijfje gerund.
Ja.
Ik had aandeelhouders waar ik aan rapporteerde. Dus ja, voor mij was het, dat gedeelte was minder spannend. Het was meer van, gaan mensen het willen, dit product wat ik aan te bieden heb. Dat was het spannende.
Ja.
Maar dat ik het kon, dat wist ik wel.
Ja, en kun je ons meenemen, wat was dat product waar je mee begon, zeg maar? Waar je mee de boer op ging?
Ja, jezelf verkopen in de markt zetten.
Ja.
Dat was het product.
Ja. Gericht op toen al puur vrouwen?
Nee, toen niet. We deden, ik heb ook een DJ geholpen. We hebben verschillende mensen die daar hulp bij nodig hadden geadviseerd. En ook echt geholpen. Ook weet je dat we ook echt fotoshoots en videoshoots en allemaal van dat soort dingen voor ze regelden. We hadden natuurlijk ook, ik heb ook een netwerk dat met allemaal creatieven om me heen.
Ja.
En media netwerk. Dus we deden ook wel eens PR-werk. Ja, dan belden we met al die bladen en radio. En
dan kon je natuurlijk een hoop van je ervaring gebruiken uit zeg maar even je vorige leven. Daar ook in je netwerk wellicht ook wel.
Ja. Maar dat zeg ik ook vaak tegen vrouwen.
Ja?
Your skills are transferable.
Ja.
Dus het feit dat ik nu iets totaal anders ben gaan doen, maakt niet eigenlijk zoveel uit. Want die vaardigheden, die kan ik gewoon inzetten, die ik toen heb ontwikkeld.
Ja.
En dat onderschatten we vaak. Hè? Dit is waarom wij denken dat als we, ik noem maar wat, 20 jaar in de reisorganisatiebranche hebben gewerkt voor, ik noem maar wat, KLM, dat we alleen maar dat kunnen. Terwijl alles wat je daar geleerd hebt, dat kan je juist wel bij Google toepassen. You will learn the business. Ik zal nooit vergeten, ik zag een interview van, hoe heet ze ook alweer? Ze is nu de CEO van de Dallas Mavericks. Een zwarte vrouw. En hoe heet die man nou? Hij is ook zo'n biljonair. Mark. Nou, ik ben zijn naam kwijt. Kom ik wel weer op. Hij heeft haar ingehuurd. En zij zei, ik weet helemaal niks van sport af, weet je wel. Hoe ga ik dat doen? Hij zegt, maakt niet uit. Sport kan je leren, maar jij weet gewoon hoe je een bedrijf runt. En dat is wat we willen.
Ja, dus die ervaring kun je perfect. Je hoeft niet te zwart-wit te denken in die zin.
Nee, totaal niet.
Ja. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat je met jouw fantastische werkervaring, dat je een DJ, een artiest geweldig kan helpen in eigenlijk de personal branding.
Ja, dus naar jezelf toe gaan.
Ja, want dat element, misschien daar eens even naartoe gaan. Want personal branding misschien is ook de verwarring.
Het is anders dan wat mensen vaak...
Het plaatje, zeg maar, van buiten.
Mensen zijn bezig met een imago. En ik zeg altijd, wat ik doe is totaal anders. Een imago is gebaseerd op wat jij denkt dat anderen van je verwachten. It's fake. Het is alsof jij hier naar binnen loopt en je doet je masker op, want nu ben je Wietske. Dat ze niet waar houden.
Ja?
Hoe lang hou je dat vol?
Precies.
Ja. Dat zijn ook vaak de artiesten die het niet volhouden.
Nee.
Die one-hit wonders zijn. Of als ze het wel volhouden, het volhouden met drugs of drank. Het is moeilijk. En een personal brand is voor mij veel authentieker. Want dan ben je bezig met je missie. Je wil mensen betrekken bij je missie. Wat ik wil is meer vrouwen naar de top zo snel mogelijk en willen ze daar ook houden. Dus dan ben ik ook daarmee bezig. Het is echt, ik voel het ook gewoon.
Ja. En als in die eerste periode voor Branded You nog iemand bij jou kwam, zeg maar, je zei van ja, maar het gaat niet alleen om de buitenkant, maar het gaat ook om de binnenkant. Ja. Hè? Was dat merk je dan dat?
Want dat is je superpower. Dat is die uniqueness waar je naar op zoek bent.
En merk je ook dat de mensen die bij jou kwamen daar ook eigenlijk hulp in nodig hadden?
Ja, want soms is het heel moeilijk om het te vertalen.
Ja.
Nogmaals, wat al eerder over taal en hoe belangrijk het is dat je ergens taal aan kan geven. Stel dat je hele leven hoort, hier ben jij niet goed in. En je praat met mij en ik vertel je. Maar dat hoef je ook helemaal niet, want je bent hier goed in. En je denkt, aha, dit is waarom dat zo'n energy drainer was. En waarom ik hier zoveel plezier uithaal.
En
ga je daar eens maar op focussen. Ja. En je leven verandert enorm.
Ja, ja. En daar heb jij je eerste jaar heb jij individuen. In jouw eerste propositie vooral individuen geholpen?
Ja, of individuen, ja.
En hoe is op een gegeven moment de verschuiving ontstaan naar Branded You? Dat jij zei van ja, nee, maar ik ga nu me echt focussen op het vrouwelijk leiderschap.
Ik deed 3 jaar TEDx Amsterdam Women.
Ja.
En wij deden dat voornamelijk voor vrouwen uit het bedrijfsleven. En ik merkte gewoon wat voor impact het op hun had. En wij deden het maar 1 keer per jaar. En het waren allerlei verhalen. Dus het waren niet alleen maar verhalen van vrouwen uit het bedrijfsleven. Want je weet, TED is about ideas worth sharing.
Ja.
Dus het kan van alles zijn.
Ja.
Maar ik dacht, wat als we ons alleen maar focussen op het bedrijfsleven? En het anders gaan doen. Want ik heb natuurlijk wel een beetje een rock'n'roll mentality. Omdat ik natuurlijk uit die muziekwereld heb gezien hoe je een showcase op een andere manier doen. Een concert opzet, een tour opzet. Hoe je het gewoon heel anders opzet. En dat wilde ik gaan doen.
En dat was het moment dat je dacht, nu ga ik Branded You starten. Was dat ook, ik kan me voorstellen, moet je dan kapitaal ophalen? Moet je daar mensen bij betrekken?
Ik ben Branded You gestart terwijl ik rood stond.
Terwijl je rood stond?
Ja.
Hoe werkt dat?
Gewoon met de laptop en wat geld voor de koffie bij Dauphine.
Ja.
Zo gewoon doen. Ja,
is dat ook een advies wat je vrouwen geeft? Doe het gewoon? Of hoe kijk je daar naar terug?
Je moet enorm in jezelf geloven. Dat deed ik wel. Ik wist wel, ik heb kracht. En ik heb gewoon toen... Ik weet nog dat ik in die eerste half jaar was mijn doel. Ik ga 2 keer per week met iemand koffie doen die ik nog niet ken. Ik ga mijn netwerk uitbreiden. Ik wist toen al de power of network. Ik ken gewoon die mensen niet. Klaar. Ik wist dat het was.
Noemen we dat te weinig netwerken?
Absoluut.
Ja.
Ja.
Hoe pakt je dat aan?
Gewoon zo. Dus hey, Wietke, wij kennen elkaar.
Maar
hè? Dus
een berichtje stuurde jij? Of
nou ja, wij kennen elkaar. Ja. En ik ga jou vertellen dat ik net mijn nieuwe bedrijf ben begonnen. En dan zeg ik, ken jij 1 of 2 mensen waar ik mee moet praten?
Ja.
En hetzelfde zeg ik tegen die. En hetzelfde zeg ik tegen die. En zo ben ik het gaan... Dit is echt nog voordat we allemaal met LinkedIn behoorlijk bezig waren. Zo is dat gebeurd.
Ja. Veel gesprekken. En, ja. En toen kwam je op het idee van Branded You.
Nou, dat was daar eerder al. Ja, maar je hebt gelijk. Ik heb best wel, voordat ik echt strategisch begon te netwerken, was ik al natuurlijk aan het netwerken. Gewoon met vrouwen waarvan ik dacht, oh, jij bent zo leuk. Ik vind jou super interessant in het werk. Wat je doet, tell me more. En hoe ben je daar gekomen? Toen leek wel een ondervraging. Maar ik was gewoon heel erg geïnteresseerd. Ja. En ik denk ook dat de power of networking is. Dat je echt interesse hebt in met wie je aan het praten bent.
En zijn er 1 of 2 gesprekken geweest in die fase die jou nog bij zijn geweest? Je zegt, dat was nou echt een bijzonder gesprek. Daar heeft iemand mij een advies gegeven of een inzicht waarin ik nu nog een profijt heb.
Nee, alle gesprekken. Bij iedereen heb ik wat weggehaald. Ook met heel veel mannen gezeten die gewoon zeiden, ja, je kan dit doen of je kan dat doen. En ja, als je dit nog een beetje aanpast. En ja, iedereen heeft natuurlijk zijn mening. En uiteindelijk volg je en doe je wat het beste bij jou past.
Ja. Kun jij iemand, Branded You bestaat nu zo'n 10 jaar, hè?
Precies 10 jaar
zelfs. Ja. Gefeliciteerd.
Dankjewel, we hebben het gevierd op 26 maart.
Ja, en wie is we?
Ja, het bedrijf dus.
Vertel iedereen... hoe ziet het bedrijf eruit?
Ja, het is geen traditioneel bedrijf.
Nee, dat is ook leuk.
Dat
nee,
is ook
je
weer
doet het ook
roll.
Anders in die zin.
Ik wilde het meteen anders doen, want ik ben in 2007 heel erg ziek geworden. En ik heb van 2007 tot 2015 medicijnen genomen, prednison, en had ik ook controle. Dus daar moest ik eerst even overheen. Maar omdat ik voor mezelf begon in 2011...
Tijdens die ziekte
wist ik... ik kan niet op een traditionele manier een bedrijf gaan bouwen. Dus het is heel organisch gegaan. Ik deed wat goed voelde. Dus ik ben niet meteen met een kantoor begonnen. Heb ik nog steeds niet. Heeft ook goed gewerkt tijdens corona.
Ja.
Al die collega's van mij, collega-entrepreneurs... die allemaal met een kantoor zaten wat veel te duur was. Terwijl ze niemand daar naartoe echt allemaal extra kostte. Ik was zo blij dat wij toen al gewend... We waren al gewend aan virtueel werken.
Dus veel virtueel werken, geen kantoor... Personeel?
Wilde ik ook niet vast in dienst. Ik denk dat heel veel mensen denken van je kan alleen maar groeien met personeel. Terwijl ik heb die uitspraak altijd onthouden. Ik wens je veel personeel toe.
Ja, ja, ja.
En ik dacht, nou, als er 1 ding is waar ik niet goed in ben, is het mensenmanagen. Ik vond het ook nooit leuk. Dus dat wil ik ook helemaal niet. Dus ik werk alleen met experts. Dus mensen die gewoon goed zijn in hun vak.
Je hebt een groep ja. experts.
Ik heb alleen maar experts om me heen die allemaal freelance voor mij werken. Ja, freelance werken gewoon x aantal uur per week voor mij. Dus eigenlijk werken ze voor mij. Ja. En ze zijn part of my team. Ik werk al 10 jaar met dezelfde online expert. Ik werk al 4 jaar met dezelfde marketeer. Dus we werken al heel lang met dezelfde mensen. Ja.
En een groep van trainers?
Ook een groep van trainers inderdaad. Waar we uit een pool waar we uit kunnen. Maar we werken met heel veel dezelfde mensen wel. Ja, ja. Klopt.
En je zei het even helemaal op het begin. Ja, jouw missie, als ik het nog even goed terughaal, vrouwen eigenlijk in die topposities krijgen.
Ja. Ik vind het zo raar dat we niet meebeslissen.
Ja.
Weet je, kijk wat er in Amerika is gebeurd met Roe versus Wade en al die wetten. En ja, er wordt nu best wel veel besloten door mannen, terwijl die niet weten wat het is om een vrouwenlichaam te hebben. Ja. En dat is voor mij enorm belangrijk. Ik bedoel, mannen weten niet wat het betekent om ongesteld te zijn. Ze weten niet wat het betekent om een kind te baren. Ik zit nu in de perimenopauze. Geen man die doorheeft wat er met mijn lichaam gebeurt. Voordat ik in de menopauze terechtkom. Ik ben 50 jaar. Nou, dat is niet te doen, man. Ik slaap al weken niet. Dus en dan wil die over mijn lichaam gaan beslissen. Of over iets anders. Of over het milieu. Ik wil meepraten.
Ja, ja. En dat gevoel, daar is Branded You volledig op gericht. Op het helpen, de persoonlijke groei, de branding en het versnellen van carrières.
Ja, ik denk gewoon dat heel veel vrouwelijke talenten, dat die niet benut worden.
Nee.
Maar alle talenten worden niet benut. Omdat we altijd maar denken dat we één type persoon als leider kunnen hebben. Daar moeten we vanaf de narrative, het verhaal daaromheen, moeten we veranderen.
En als we eens kijken naar bedrijven, maar misschien ook individuen die jullie helpen, want jullie helpen honderden vrouwen per jaar.
Ja.
Wat zijn, kun je eens een paar typische uitdagingen noemen die jij eigenlijk op je bord krijgt
van die vrouwen?
Van die vrouwen, zeg maar. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarvan jullie zeggen als Branded You, daar gaan we je bij helpen?
Ja, dat ze binnenkomen. Ik merk dat, we hebben het heel vaak gehad over de glass ceiling, maar ik merk ook dat heel veel vrouwen last hebben van de glass cliff. Okay, het verschil tussen de glass ceiling en de glass cliff.
Leg uit,
de glass ceiling is dat jij de eerste bent die iets gaat doen. Dus dat heb je die dan doorbroken. Ja. Omdat ze nog nooit daar een vrouw in die positie hebben gehad.
Precies.
En de glass cliff is vaak dat ze vrouwen in risicovolle positie zetten. Omdat de mannen het niet willen. Omdat ze denken,
bewust.
Ja, we hebben dat toen gezien in de culturele sector. Op een gegeven moment, toen al die subsidies, weet je, toen VVD's besloten geen subsidies meer aan cultureel. En mannen gingen toen weg. En toen kwamen er steeds meer vrouwelijke. Op een gegeven moment waren er alleen maar vrouwen directeuren van het Nationaal Ballet, van hoe heet ze ook weer? De Lamar, het Hermitage, waar allemaal vrouwen. En die hebben het enorm omgedraaid. Die hebben er enorm succes van gemaakt ook. En dat ging goed.
Maar dat kwam omdat mannen op een gegeven moment dat niet meer aandurfden. Ja,
inderdaad.
Plekken.
Maar je hebt ook posities in het bedrijfsleven waar dat gebeurt, waar je vrouwen in zet. En dat als ze dan dingen anders willen doen, dat dat niet geapprecieerd wordt en dat ze dan heel snel weer weg moeten. Dus dat is één ding waar ze tegenaan lopen. Ik denk dat heel veel vrouwen lopen tegen eenzaamheid aan, omdat ze nog steeds de enige vrouwelijke stem in die kamer zijn. En dan ben je heel veel aan het vechten. Want als jij de hele tijd mensen die volledig anders zijn moet gaan overtuigen dat je een andere mening hebt, of een andere visie, of een ander perspectief.
Daar niet voor waarschijnlijk.
Ja, het is vermoeiend, man.
Ja, ja.
En als jouw manier, weet je, als je de hele tijd aan het vechten bent om dat als volwaardig te laten zijn, puur omdat men het niet gewend is, of dat men niet snapt dat het anders kan, of dat je je moet aanpassen, dat is een hele heftige. Dat vrouwen zich moeten aanpassen. Dus dat ze gewoon ergens komen en naar binnen komen met, we willen jou om wie je zijn, maar vervolgens moeten ze zich alleen maar gaan aanpassen. Nou, dat is niet te doen. Want jij wil niet die andere persoon worden. Je wil juist om hetgene wat jij kan. Dat zie je ook in voetbal, hè? Zie je dat wel eens? Dat een voetballer ergens anders gaat voetballen. En dan
beter tot z'n recht komt eigenlijk.
Niet,
of niet juist. Beide.
Ja.
Maar jij hebt het lijstje opgezomd en Nederland staat op plek, wat was het?
28.
28. Nog steeds dat mannenbolwerk, zoals je dat beschrijft. Ja. En dan komen een hele hoop.
We zijn ook
ambitieuze vrouwen bij jou, zeg maar. Maar die tegen dit soort dingen aanlopen.
Ja.
Hoe ga je daarmee om als Branded You? Wat zijn jullie? Je hebt natuurlijk heel veel inzicht opgedaan de afgelopen jaren. Hoe help je hen?
Nou, sowieso geloof ik dat één goede strategie is een sisterhood opbouwen van vrouwen in het bedrijf. Dus dat je ook gewoon andere vrouwen hebt die hetzelfde denken. En allies en advocates. Dus je moet ook mannen gaan opzoeken die bondgenoten willen zijn, maar die ook echt jouw idee willen gaan sponsoren en die er ook in geloven en die het ook snappen. Weet je, ik bedoel, er zijn een aantal allies die zeggen, ja, tuurlijk kan het anders. Ja, misschien hebben we het wel jaren zo gedaan, maar we kunnen het ook wel anders doen. Ik vind het zo leuk. Ik sprak Han Kolf een jaar geleden en hij zei dat hij was op zoek naar een CFO voor een bepaald bedrijf. En ze kwamen weer met mannen en hij zegt, ja, dan zoeken jullie niet goed genoeg.
Ja.
En waar hebben jullie gezocht?
En dat is een advocate.
Ja, en dat is een advocate, want hij snapt het. Dan zo'n uitspraak, dat is echt wat een advocate doet. Een ally kan zeggen, ja, we hebben het geprobeerd. We zijn nu al een jaar bezig, maar we kunnen ze niet vinden. Dus we hebben het geprobeerd. In plaats van denken, hallo, we gaan het op een andere manier doen. Ja. Dat doen de meeste ondernemers. Als iets niet lukt, als je een product niet aan de man krijgt, dan moet je gewoon anders. Ja, dan moet je iets veranderen in hoe je het aan het zoeken bent of aan het verkopen bent.
Ja, maar dit punt van het advocacy, hè, zeg maar. Ik las ook ergens een hele mooie ingezonden artikel van jou in het FD, redelijk recent, waar je aangaf, hey, dat is eigenlijk misschien wel een beetje een nieuw inzicht van mij, dat we eigenlijk die mannen veel meer moeten betrekken in dit proces, dan dat we ons alleen puur richten eigenlijk op de vrouwelijke kant.
Ja.
Is dat iets waar je, nou ja, kun je er iets meer over vertellen? En is dat ook iets waar
omdat
je dan,
ik ook heel lang heb gedacht, wij moeten het werk gaan doen.
Opzij duwen eigenlijk. Opzij, wij gaan het.
Ja. Nee, niet opzij duwen. Nee, wij moeten aan ons werken.
Het ligt aan ons.
Het ligt aan ons.
Ja.
En natuurlijk snapte ik ook wel dat het aan het systeem lag. Maar ik dacht, wij kunnen het alleen. Wij kunnen het systeem, kunnen wij doorbreken. Maar we kunnen het niet alleen, want anders was het al veranderd.
Ja.
We hebben die mannen toch echt nodig.
Ja.
Dus je kan wel inderdaad vrouwen laten nadenken over hun krachten en over wat ze goed kunnen en hoe ze dat beter zichtbaar kunnen maken. Maar je hebt toch mannen nodig die ruimte gaan creëren. En die vrouwen ook zichzelf laten zijn.
En hoe ga je ermee om?
We hebben altijd mannelijk leiderschap geleerd.
Ja.
Altijd. We hebben altijd geleerd, je moet resultaat. Kijk maar naar de meeste advertenties.
Ja.
Of hoe ze die hiring criteria opschrijven. Van, daadkracht, resultaatgericht. Allemaal mannelijke taal.
Ja, wat zou je erin willen zien staan? Als we dat veel meer zouden verbreden?
Ik denk dat als je vrouwen wilt aantrekken, zal je veel meer op de verbinding moeten zitten.
Team.
Team. Maar ook gewoon wat voor soort leider wil je zijn? Wil jij die leider zegt van it's my way or the highway? Of die veel meer naar mensen luistert en hun vertrouwen geeft om hun eigen ding te doen? Ik zal nooit vergeten dat Petra de Ruiter, die was de CEO van Transavia. Corona brak uit. En zij was de CEO van Transavia. En dat is crisis, hè? Op dat moment.
Grote crisis. Ja.
Petra heeft tegen niemand gezegd, nou, nu moeten jullie allemaal dit gaan doen. Zij vertrouwde op haar team om te weten wat ze moesten doen. Zij ging zelfs boodschappen voor haar team halen. Ze belde mensen op en zeiden, wat heb je nodig? Ik ga wel even naar de Albert Heijn. CEO van Transavia.
En dat is een mooi voorbeeld van, in jouw ogen, vrouwelijk
leiderschap.
Ander soort leiderschap.
Ja. We hebben altijd masculine vormen van leiderschap gezien. Kijk nu ook naar hoe Elon Musk het aangepakt heeft met X en Twitter en iedereen eruit en contract en hard.
Ja,
sorry, maar ik geloof dat er een generatie aankomt van de Generation Z en ook al de millennials die ons hebben laten zien, zo willen zij niet meer werken. Ja. Dus we hebben ook ander soort leiders nodig. We hebben meer leiders nodig die kwaliteit hebben die heel veel vrouwen van nature al bezitten. Jij wil gezien worden als werknemer. Je hebt andere ambities. We hebben veel meer welvaart. Het is niet meer de jaren 80 van, weet je, ik zie mensen wel eens nog dingen posten op LinkedIn van work hard, play hard. Dan denk ik echt, welke Tom Cruise film ben ik nu aan het kijken, weet je. Houd toch op met me.
Ja.
Het is allemaal niet work hard, play hard, weet je wel. Work to the satisfaction, play to the satisfaction. Vind je het leuk? Work to joy, weet je wel, ja.
Hey, dus sisterhood, advocacy, het betrekken van mannen. Dat zijn belangrijke dingen. Wat komt er nog meer te sprake op het moment dat jij met een bedrijf aan de slag gaat die bij jullie komen om te vragen van wil je ons hierbij helpen? Het zijn vaak
bedrijven.
We hebben
een roadmap ontwikkeld en daarin leren we mensen inderdaad nadenken over hun personal brand. Dus voor mij is personal branding antwoord op deze vraag. Waar wil ik om bekend staan?
Ja.
Dus waar moeten mensen aan denken? Wanneer moeten ze mij een promotie geven? We helpen ze met het vinden van een mentor. Een mentor is erg belangrijk, want die zorgt ervoor dat je niet tunnelvisie hebt. En dat je gewoon altijd nadenkt over wat heb ik nog nodig? Waar moet ik naar kijken?
Een mentor hoeft niet in het bedrijf te zijn.
Nee. Ik vind het zelfs wel belangrijk dat je kan een mentorship programma in het bedrijf hebben. Dat is ook fijn. Maar het is ook wel goed om er eentje uit te hebben die af en toe ja, je wilt toch dingen zeggen die niet per se terug kunnen komen bij iemand in het bedrijf, zeg maar. Dat. Of soms hele persoonlijke dingen waar je, ja, waar je niet wil dat mensen erover gaan praten binnen je bedrijf. Een sponsor, dus wel intern. Vaak is dat een man, omdat mannen gewoon heel veel leidinggevende functies hebben. Ja. En een sponsor gaat gewoon met jou een plan maken. Van nou, over 3 jaar ben jij head of marketing. Over 5 jaar willen we jou deze functie geven. Dus dan werken we daar naartoe. Ja, ja. Ja. Ik zorg ervoor dat ik je meeneem daarin. En we laten vrouwen elkaar ontmoeten. Want ik geloof dat eigenlijk de oplossingen die wij bieden zijn, we willen dat vrouwen elkaar beter weten te vinden. Dat ze rolmodellen zien en dat ze zichzelf beter zichtbaar maken. Dus elkaar beter te vinden is belangrijk. Dat jij, ik noem maar wat, als jij bij IBM werkt, snapt dat misschien iemand die bij Calvin Klein werkt of bij ABN AMRO tegen hetzelfde aanloopt. En dat jij niet uniek bent met dit probleem. Dat je juist ervaringen kan uitwisselen. En ook misschien wel voor je volgende job. Hè? Ja. Want, en het werkt voor je bedrijf ook.
Een stukje netwerk ook.
Ja, een stukje netwerk.
En brengen jullie die vrouwen bij elkaar ook?
Ja, doen we met heel veel netwerkevents. Ik noem het nu even netwerkevents, maar dat is het niet. Hè? We zetten gewoon rolmodellen op het podium. We hebben thema's die we aanspreken. Of het nou over health gaat of over ja, hoe help je meer vrouwen meebeslissen in de klimaatcrisis? Ja, we hebben altijd onderwerpen. En dat zijn dan netwerkevents, maar ja.
En merk je al nu 10 jaar Branded You dat, nou ja, dat je beweging ziet? Zie je een beweging gaan? Mensen die jij gesproken hebt, misschien 8 jaar geleden geholpen hebt in een programma, dat die nu inderdaad die posities gaan krijgen en ook houden in een andere dynamiek?
Ja, het is zo grappig. Ik krijg wel eens DM's of LinkedIn berichten van, oh, weet je nog, 10 jaar geleden heb ik jou op Schiphol gesproken toen de
zo.
Bij V&D, weet ik veel, waar je dat hebt. Hoe heet dat ding van V&D ook alweer? Ik weet het niet meer. Je weet wat ik bedoel, ja, waar je wat kan drinken en eten daar beneden. En ik heb het altijd onthouden en dit toegepast. En, want het zijn natuurlijk niet altijd mensen die meteen een training konden betalen. Maar soms gaf ik gewoon advies. En,
Hey, waar wil je zelf naartoe de komende jaren?
Internationaal.
Internationaal, ja? Branded You goes international.
On tour.
On tour. Ja?
Absoluut. Ja, ik vind het toch wel leuk om na te denken over hoe ik mezelf kan uitdagen. En ja, we werken, al onze trainingen zijn al Engelstalig en ook Nederlandstalig. Al onze events zijn alleen maar Engelstalig. Want ik vind dat echt inclusiviteit. Iemand die uit, ik noem maar wat, Macedonië komt en hier bij ABN AMRO werkt, moet het al kunnen volgen, vind ik. Internationaal heeft me altijd getrokken omdat het mij beïnvloedt en het mij inspireert. Door met iemand uit Slovenië te praten over het feit dat ze daar bijvoorbeeld 2 keer per jaar een oproep krijgen om een uitstrijkje of zo te krijgen, terwijl we dat 1 keer in de 5 jaar in Nederland doen, denk ik, oh, waarom doen we het anders? En wat ik je net al vertelde, wij staan op 28. Ik denk niet dat we dat gaan veranderen door alleen maar te doen wat we nu aan het doen zijn. Dus ik wil internationaal ook, omdat ik denk dat ik er wat van kan leren.
Ja, ja.
En laat mij maar kijken wat er in België gebeurt, of in de UK, of in Duitsland. Ook zodat hier, we dat ook weer hier kunnen toepassen.
Ja.
Wat doen ze daar anders? Wat is het, weet je? Ik luisterde laatst naar een andere podcast, De Eeuw van de Vrouw. En daarin vertelden ze over hoe vaak de EU ons beïnvloed heeft. Dus dat de regelgeving die vrouwen hielpen, vanuit de EU kwam. Niet per se vanuit Nederland.
Nee, nee. Vaker vanuit de EU juist. Dat de Europese regels. Oké, dus jij zegt ook van, ik moet misschien naar dat podium ook gaan.
Ja, want dan kan het toch weer iets in beweging zetten in Nederland.
Het gaat om jou, ook om die impact.
Ja. Ja.
Als je nou een advies zou mogen geven aan Dick Schoof.
Ja.
Dat je zegt, nou, de komende 4 jaar, op het moment dat je de ambitie zou hebben om echt wat te doen aan het vrouwelijk leiderschap, wat zou hij kunnen doen vanuit zijn rol? Wat zou je hem adviseren?
Ik zou hem adviseren om heel veel zijn mond te houden en te luisteren.
Ja.
Wil je wat leren of niet?
Ja. Want die nieuwsgierigheid, dat willen leren, dat is wel belangrijk.
Zal ik je vertellen waarom?
Ja?
We hebben een flagship event en dat heet Amplifier. En amplify her, dus versterk haar. Ook weer een beetje met de knipoog uit mijn muziekverleden.
Kijk,
amplify, air guitar. Anyway, en het proces van amplification komt uit de Obama White House. In zijn eerste termijn waren er de eerste paar jaar bij meetings was er een vrouw, ik geloof dat het Valerie Simpson, ik weet niet meer precies hoe ze heet, maar zij merkte dat in meetings er niet goed naar haar werd geluisterd. Dat haar ideeën niet goed werden opgepakt. Of dat mensen soms deden dat alsof het hun ideeën waren, niet van haar. En toen is zij met een aantal vrouwen heeft ze een afspraak gemaakt. En heeft gezegd, hey, luister, als ik wat zeg, wil je het dan gaan beamen? Can you amplify what I'm saying? Dus als ik zeg, ja, dit en dit vind ik een, weet je, een nieuwe manier. En dat je dan zegt, oh ja, weet je, of alleen als je het eens bent, hè, dan maar speak up.
Ja.
Weet je, dus zeg van, nou, weet je, wat Wiske nu zegt, daar ben ik het mee eens.
Goed, ja.
Nou, dat alleen al heeft geholpen. Waardoor er bij de tweede Obama, hoe noem je dat?
Administratie. Ja, 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 ja.
Al meer vrouwen waren.
Ja, 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 ja.
Dus de process of amplification. Dit is waarom ik toen amplifier. Dus ik denk, als het bij Obama kan gebeuren, hallo Dick. Weet je,
het kan hier ook.
Kan hier ook. En hij is toen ook meer naar de vrouwen gaan luisteren. Ja, en
ja. Goh. Nou ja, dus
we kunnen heel veel leren uit het buitenland.
We kunnen veel leren uit het buitenland. Jij gaat de komende jaar, als ik jou zo hoor, je vleugels uitslaan.
Ja.
Hoe zie je dat voor je, de EU?
Strategisch.
Ja. Beginnen in een aantal landen? Of hoe?
Nu gewoon, wat ik merk is, ik heb gisteren notabene een conference call gehad met iemand uit Amerika.
Ja.
Nou, en dan denk je, hoe dan? Maar wat blijkt nou? Die dame kende mij nog, want ik had 5 jaar geleden in 2019 had ik een presentatie bij McKinsey gegeven. Zij werkte toen voor McKinsey in Amsterdam, werkt nu weer in New York bij een andere organisatie. Ja. En die zei, ik wil dat jij mijn coach wordt.
Zo.
En toen dacht ik, oké, je moet gewoon, ik moet eigenlijk gaan kijken met wie waar zit, want ik heb die contacten natuurlijk overal.
Ja, je hebt natuurlijk zoveel mensen eigenlijk gezien, dus je gaat nu zelf ook weer misschien het proces in van netwerken,
Absoluut, kijken, de gesprekken, weer,
hoe ga ik het doen?
Leuk.
Ook wel weer leuk. Ja.
Ik heb er zoveel zin in, Wietke, je hebt geen idee. Ja, lijkt me zo tof.
Ik wil je ontzettend bedanken en heel veel succes ook wensen. Ja, het uur is voorbij gevlogen.
Is het al een uur?
Ja, we zijn al een uur ongeveer aan het praten.
Gaat heel snel.
Ik vond het super inspirerend en mooi om jouw grenzeloze ambitie zo te vernemen, zeg maar. En alles wat je nog gaat doen, je missie die je hebt. Ik wil je ontzettend veel bedanken en heel veel succes.
Ja, dankjewel voor deze mooie uitnodiging.
Geen dank.
En mooi gesprek ook.
Hartstikke goed. Dankjewel.
Dank je.
Hey, dank voor het luisteren naar Met Grenzeloze Ambitie. Ik hoop natuurlijk dat je bent geïnspireerd en wellicht je eigen grenzen gaat verleggen. Als je nou geen enkele aflevering wil missen, dan kun je natuurlijk het beste abonneren. En het zou helemaal tof zijn als je deze podcast 5 sterren wilt geven. Super thanks en tot de volgende keer.